Ja, welkom allemaal. Welkom bij de presentatie over ADO.net. De slides doen het ook, helemaal geweldig. Mijn naam is Marco Pil. Dat is misschien niet de naam die jullie verwachten. Ik hoop dat het wel de presentatie is die jullie verwachten. Op het rooster, gedrukte rooster staat dat Alex van Beek hier komt praten. De grote Alex van Beek. Maar je moet het met mij doen. Alex van Beek ligt thuis met een gebroken sleutelbeen. En nou, dan vertel ik maar over ADO.net. Iets over mezelf misschien nog vertellen. Ik werk net als Alex bij InfoSport. Ik doe de logo maar even groot in beeld. InfoSupport is een bedrijf van ongeveer 300 mensen groot. En ja, wij staan hier omdat wij als InfoSupport een groot kenniscentrum hebben waar we trainingen geven. Trainingen op het gebied van .NET, ja, nog veel meer andere trainingen. Maar voor jullie denk ik vooral interessant zijn de trainingen op het gebied van .NET. Sommige van jullie gichten ken ik ook uit trainingen. Ja, jullie hebben al een keer bij mij in training gezeten. Anderen zijn nieuw voor mij en voor jullie ook. InfoSupport doet meer dan alleen training geven. We bouwen ook applicaties, onderhouden applicaties, ontwerpen applicaties. En ja, ik persoonlijk vind dat wel prettig. Dan sta ik als docent voor de klas niet een beetje een theoretisch verhaal te houden over ja, nou in theorie zou het zo ongeveer kunnen. Maar werk ik ook met mijn collega's in de praktijk, zie ik hoe het in de praktijk handig toegepast kan worden, alle spullen. En ja, en weet ik dus van ja, dit werkt in praktijk wel en dat werkt in praktijk niet. En dat kan ik dan weer meenemen in het klaslokaal om jullie te vertellen van ja, dit hebben wij ervaren als dat werkt in praktijk en dit werkt in praktijk niet. Dus ik vind het zelf wel een leuke combinatie. Daar ben ik wel blij mee. Waar gaan we het vandaag over hebben? Komende 75 minuten. Hey, mijn tijd is nog steeds 75 minuten. Betekent dat ik langer de tijd heb, of niet? Oh, nu heb ik een heel raar scherm. Nou, dat gaat allemaal goed komen. Ik ga jullie vandaag vertellen over het Entity Framework. Oeh, ik ben even nog maar 70. Het gaat wel hard achteruit zo. Ik ga jullie vertellen over het Entity Framework. En dan wel het Entity Framework van na .NET 4. Ik ben wel benieuwd, wie van jullie werkte met .NET? Oh, niet eens allemaal. Oké. Wie van jullie heeft al met .NET 4 gewerkt? Wie is er al bekend met het Entity Framework in .NET 4? Voor de mensen die niet bekend zijn met het Entity Framework in .NET 4, ik ga ervan uit in de rest van mijn verhaal dat jullie al weten wat het Entity Framework is. Dat jullie al weten hoe dat in .NET 4 gerealiseerd is. En ik ga alleen maar vertellen wat er sindsdien aan nieuwe dingen bijgekomen zijn of nog gaan komen. Dus als je de draad van het verhaal kwijt bent na slide 1, dan hoop ik dat je Angry Birds hebt op je op je mobiele telefoon en dat je dan nog wat kan spelen. Maar dan wel zachtjes, alsjeblieft. Ja, waar ga ik het over hebben? Ik ga het hebben over het Entity Framework 4.1, 4.2, 4.3. Het Entity Framework heeft allerlei releases gehad die loszitten van de main release in .NET. Na .NET 4 zijn er een aantal releases geweest. Deze release is onlangs geweest. Entity Framework 4.3, 9 februari. Zo, 8 dagen geleden is het uitgekomen. Dus die eerste drie, dat is er allemaal al, dat kun je gewoon gebruiken. Dat is gewoon helemaal uitgerold en wel direct inzetbaar. Het laatste waar ik over ga vertellen, dat gaat waarschijnlijk het Entity Framework 4.5 worden als het gereleased wordt. En dat gaat waarschijnlijk gereleased worden samen met .NET 4.5. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar het is in ieder geval, wat ik laat zien is de CTP van, en dat is allemaal weer oud, van juni 2011. Waar al dit soort nieuwere features in zitten. Dus dat ga ik laten zien. Lijkt dat trouwens wat? Is dat ongeveer waar je voor gekomen waren? Anders dan, mag je nu nog weglopen. Ik zal het niet tegen je gebruiken of zo. Het wordt wel opgenomen op de camera, dus ik ga er misschien wel last mee krijgen later nog. Ik ga jullie vertellen wat er nieuw is in de verschillende frameworks. En dan begin ik bij het Entity Framework 4.1. Wat is daar nieuw? Nou, een aantal dingen zijn er nieuw gekomen in het 4.1 framework. En het meest zichtbare is de DB context. Een nieuwe object context ter vervanging van de oude object context. Hoewel je ze allebei nog kunt gebruiken, naast elkaar kunt gebruiken. Ik ga er zo wat meer over vertellen. Er zitten wat verschillen tussen. We hebben ook een nieuwe generator erbij gekregen om als je je model gemaakt hebt om dan code uit te genereren, classes uit te genereren. We hadden al een generator die je netjes als je zo'n modelletje maakte, allemaal van die entity classes uitgenereert. Er is er nu eentje bijgekomen. Ik ga daarvan laten zien wat je dan aan code krijgt. Waar Microsoft heel veel over praat bij het Entity Framework 4.1 is code first development. En het idee daarbij is dat je je klassen schrijft, je code schrijft en daarbij dan het entry framework en je database uitgenereert. Ik was er eerst niet zo enthousiast over. Ik dacht van dat lijkt me niet handig, zo'n database uitgenereren. Maar gaandeweg ben ik er best wel vrolijk over geworden en tevreden mee. En ik dacht dit is wel werkbaar. Wat er ook bijgekomen is, zijn validations om je data te kunnen valideren voordat je het opslaat in de database. En dat dan redelijk automatisch. Dat is wel fijn. Het zijn de vier belangrijke dingen die er bijgekomen zijn. Daar wil ik nu in wat meer detail over laten zien. Eerst naar die nieuwe DB-context. Die nieuwe DB-context is een wrapper rond de oude object-context. Dus die oude object-context zit er nog gewoon. En die nieuwe DB-context is er omheen gewrapt. Waarom hebben ze dat gedaan? Nou, onder andere omdat ze de API-world wilden herstructureren. Een beetje simpeler maken, een beetje eenvoudiger, intuïtiever maken. En dat is wel gelukt met die DB-context. In plaats van dat je allerlei vreemde properties en methodes hebt, zijn ze netjes alle properties verdeeld in categorieën over configuratie en database. En je kunt de goede property aanspreken op een wat eenvoudigere manier. De entity sets, de products en de customers, die waren vroeger van type object query of object set. En die zijn nu van type DB set geworden. Ook een nieuw type DB set. En dat is ook wat gepimpt. Dat is wat leuke nieuwe functies op. Dat wat je heel vaak moet doen als programmeur. Die dat wat makkelijker maken. Een van de prettige dingen die ik hier speciaal nog heb willen opschrijven. Is de nieuwe include. Jullie kennen de include functionaliteit? Wie zegt van, ik weet wat dat is? Oké, nog niet zo heel veel. Dat heeft te maken met het laden van je entities uit de database. Als je zegt van, ik wil alle customers laden uit de database. En je maakt een van de link queries, zegt, doe mij alle customers maar. Dan krijg je netjes een query die alle customers uit de database haalt. Maar als je daarna van de customers de orders nodig hebt, dan heb je een aantal keuzes. Je kunt zeggen van ik ga naar de database en ik ga alsnog die orders ophalen. Voor elke customer haal ik een setje met orders op. Of ik zeg helemaal in het begin bij mijn link query, ik wil alle customers. En als je die customers ophaalt, haal dan ook gelijk zijn orders op. Want die heb ik toch nodig. En dat deed je vroeger met include. En dan moest je hier een stringetje opgeven. En dan moest je de naam van de navigatieproperty opgeven. Orders. Nou, jullie zullen straks zien hoe ik kan typen. En als jullie merken, dan gaat bij Marco heel vaak fout, dat order in typen. Dat wordt roders of odders. En dat gaat helemaal niet goed. En heel veel typfouten. En wat is er nu nieuw? Nou, nu is er nieuw dat je bij die include daar, dat je daar een lambda-expressie op kan geven. En dan helpt de IntelliSense me. Dan typ ik daar een punt in en dan komt daar netjes alle navigatieproperties. En dan zeg ik, ja, die orders, die wil ik ook hebben. En dan krijg ik niks te orders erbij. Dus ik ben er heel blij mee. Ja, er zitten ook wat nadelen aan die nieuwe DB-context. Een van de nadelen is dat je geen self-tracking entities meer kan hebben. Sowieso is het tracken van entities wat minder makkelijk geworden, omdat de entities die behoren bij zo'n DB-context zijn standaard POCO's, zijn standaard geen classes meer die erven van entity object, maar zijn standaard classes die erven maar nergens van. Daarom zijn het ook POCO's. Wie kent trouwens de term POCO? Oké, ook niet iedereen. Een POCO staat voor... Plain old CLR object. Met andere woorden, een POCO is een gewoon object. Een beetje de Henk en Ingrid van de .NET objecten. Henk en Ingrid heet het toch, hè? Ja. Hans en Ingrid? Ja. Dat zit er in die DB-context allemaal niet. Wat er ook bijgekomen is, kun je via Nugget downloaden, is een nieuwe generator, een ADO.NET DB context generator. En naast je gewone entity object generator heb je nu ook zo'n nieuwe generator. Die genereert POCO's, clean en simple POCO's. In de oude versie, of de Entity Framework 4 versie, kon je ook zo'n POCO generator downloaden. Ik weet niet of wie heeft dat gedaan, die oude POCO generator gedownload? Niemand? Nou, ook niet doen, afblijven. Want een van de vervelende dingen van die oude POCO generator is dat die helemaal niet zulke plain old classes uitgenereert, maar dat die allemaal ingewikkelde code genereert waar allerlei dingen aan elkaar gelinkt worden. Als je een order aan een customer knoopt, dan gaat hij zelf, hij heeft code genereerd die dan ook de customer aan de order gaat knopen. En een hoop extra code waarvan je zegt, daar hoef ik niet als ik clean en simpel, eenvoudige pokootjes wil. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Ik ga een demo doen. Moet ik dat melden daarachter? Een demo. En mijn demo daarin, ik ging laten zien dat je daar zo'n nieuwe entity context hebt. Ik kan hier nog naar een nieuw item, ik kan hier gewoon mijn entity model aanmaken. Iets laten genereren van de database, bijvoorbeeld de pubs database. De oude voorbeelddatabase van Microsoft. Dat duurt even. Dan kan ik hier zeggen, doe mij maar alle boeken en alle uitgevers bijvoorbeeld. En dan genereert hij op basis van het Entity Framework en netjes een modelletje en classes. Dit is niks nieuws, want dit kon al lang. In de Entity Framework 1 en 4 kon dit ook al. Maar wat er nu nieuw is, is dat je hier kunt zeggen, ik wil graag een andere code generation item hebben. En ik wil dan kiezen voor die ADO NetB DB context generator. Dan krijg je een melding dat je een T4 template aan het runnen bent, dat heel gevaarlijk is en dat je daarvoor mee uit moet kijken. En krijg je die melding nog een keertje, want hij heeft twee T4 templates. En nou is wel genoeg geweest met die meldingen. En je ziet dat hij hier twee dingen heeft uitgegenereerd, twee T4 templates. En hier heeft hij classes uitgegenereerd, een publisher klasse. En je ziet, fullscreen. dit is echt, ja, meer poco dan dit, kun je het niet krijgen. Er zit niks anders in, alleen maar simpele properties. Nou, dit is nog iets spannends, hier staat het virtual keyword bij. En dat is om lazy loading mogelijk te maken. Maar verder, simpeler dan dat gaan we het niet krijgen. En de context, die zit hier. Hier is een context gegenereerd. En ook die is vrij simpel. Fullscreen. Je ziet hier, hij heeft een DB context aangemaakt. En hij heeft verder hier entity sets, DB set. Er zijn allemaal kringeltjes onder. En die kringeltjes staan eronder omdat het entity framework 4.3 hier nog niet geïnstalleerd staat. Want wat wil het geval? Dat entity framework 4.3, dat kun je niet op je machine installeren. Het is niet de bedoeling dat je dat, ja, je kunt het op je machine installeren, maar het is niet de bedoeling dat je dat net als de rest van je .NET framework een keertje installeert in de Global Assembly Cache set en er dan verder niet meer naar omkijkt. Het entity framework 4.3 is zo getarget dat je dat per project, per solution, opnieuw toe moet voegen. Elke keer weer opnieuw. En dat moet je doen via een nugget. Dan heb je natuurlijk een internetverbinding nodig. En ik dacht, ja, zo'n internetverbinding is hier niet altijd betrouwbaar. Dus ik heb even een lokale nugget feed gemaakt. En dan kun je zien hoe je het entity framework toe kan voegen. Je gaat naar een nugget toe. Als je internetverbinding hebt, dan kun je hier mooi naar nugget toe. Ik heb hier mijn lokale nugget feed. En daar heb ik netjes het entity framework klaargezet. Dan moet je installeren. En dan moet je bij elk projectje opnieuw doen. Het is wel fijn, want dan kun je dus op je machine ook gewoon die allerlei verschillende versies van dat framework door elkaar gebruiken. Voor oude projecten en voor nieuwe projecten waar je mee in onderhoud zit. Dat kan natuurlijk ook als je in de Global Assembly Cache zit, omdat die dingen natuurlijk netjes een versienummer hebben. Maar je ziet, nu kent hij die classes allemaal netjes wel. Nu zijn alle kringetjes verdwenen. Dat moet je dus elke keer doen in elk project opnieuw. Terug naar de slides. Dan iets over de verschillende generaties van het Entity Framework. In het begin hadden we Entity Framework versie 1. En wat kon je dan doen aan een generatie? Nou, je kon doen aan een database first generation. Je hebt een database, zoals ik net heb laten zien, zo'n PubS database. En je loopt zo'n wizard af van het Entity Framework. Hij genereert voor jou een model en bijbehorende code. En dan kun je dat model kun je nog een beetje aanpassen. En dan wordt voor jou de code alsnog aangepast. Daarna is het Entity Framework 4 gekomen. Voor de mensen die 2 en 3 gemist hebben, die zijn er nooit geweest. Deze Entity Framework 4 is eigenlijk de tweede versie van het Entity Framework. Alleen hebben ze die 4 genoemd om gelijk te trekken met de .NET nummering van de .NET Framework. Wat daarbij gekomen was, is model first development. Dan begin je met dat ADMX'je. Dan kun je daar entities inslepen, verbindingen inslepen in die designer. En als je zo'n designer dan goed genoeg vindt, dan druk je op de knop. En dan wordt er voor jou C-sharp code gegenereerd, de entity classes. En er wordt niet echt een database gegenereerd. Er wordt voor jou een SQL scriptje gegenereerd. Dat je dan kan runnen tegen een database. En dan wordt er een database gebouwd op basis van je model. Nou, dat klinkt heel stoer, maar in praktijk valt dat nog best wel tegen. Want die wereld van .NET, de object-georiënteerde wereld, en de wereld van SQL Server, de relationele wereld, zijn twee verschillende werelden. En die mappen niet één op één op elkaar. Vandaar dat je allemaal van die ORM-mappers hebt en nodig hebt om die werelden mooi bij elkaar te brengen. En een van de vervelende dingen van deze generatie is dat dat model wat je maakt, dat is eigenlijk meer een klassendiagram dan een ORM-mapping. Dus je specificeert daar classes En ja, die classes worden rechtstreeks C-sharp code, maar die classes worden ook rechtstreeks tabellen in de database. Dus je database ziet er dan een beetje raar uit, een beetje object-oriënteerd-achtige database. Nu, nieuw in Entity Framework 4.1 is code-first generation, code-first development. En met code-first development schrijf je eerst je code op, je schrijft eerst je classes op. En als je je classes hebt gemaakt, dan druk je op een knop en dan genereert hij voor jou, je drukt eigenlijk niet eens op een knop, je runt gewoon je programma. En dan runt het programma en dan ziet het programma, hé, er is geen database voor deze objecten. Ik ga even een database genereren. En dan gaat hij at runtime voor jou een database genereren om jouw entities in de database op te kunnen slaan. Dan heb je niet eens een model. Helemaal niet, geen model. Het is rechtstreeks je clusters en de database. En ja, toen ik dat hoorde, dacht ik, dat is nog erger dan dit. Want hier heb je tenminste nog een model om iets van een mapping te doen. Gaat dit ooit goed komen? Ga je hier ooit gelukkig van worden? Maar toen bleek dat Microsoft een beetje over nagedacht had. Goed idee natuurlijk, nadenken. En dat ze hier allerlei zaken geregeld hebben om ervoor te zorgen dat je goed kan specificeren wat voor database eruit komt. En wanneer er precies een database gegenereerd wordt en hoe vaak er een database gegenereerd wordt. En daar hebben ze goed over nagedacht. En je kunt hier encoden met attributen of met helper classes of met allerlei andere zaken. Kun je zeggen van ik wil dat mijn database er zo uitziet. En dan is dat zeker voor projecten waarbij de database privé is voor het project. Hè, waar je een database maakt voor één solution. En dat die solution de basis over het database project. Is het best een goede weg om te bewandelen. De database die eruit komt, die staat ook gewoon. Die kun je dan later nog optimaliseren. Je kunt daar extra indexen in aanleggen. Dat doet dit pad niet. Je kunt nog niet zeggen, ik wil graag een index op deze kolom hebben. Een non-clustered index of zo. Dat kan nog niet. Je kunt ook nog geen stored procedures aanmaken. Maar dat is misschien, die stored procedures is toch misschien minder nuttig als je een database hebt die privé is voor je solution. Ja, en dat komen wij tegenwoordig in de praktijk steeds vaker tegen. Dat een database privé is voor de solution. We werken tegenwoordig heel veel service-oriented. Dan bouw je een service. De service is eigenaar van de database. En iedereen die bij die database wil komen, die moet via die service naar die database toe. Dus die komt altijd via deze code naar de database toe. En dan is het niet zo, dan is het al minder gek om vanuit code naar zo'n database toe te gaan. Voor dat soort scenario's is dit een goede manier. Voor scenario's waarbij je een centrale database hebt en allerlei applicaties naar die database toe gaan, is dit een no-go. Moet je echt niet zo gaan werken. Moet je gewoon lekker de standaard database first approach blijven kiezen. Oké, nou, hoe gaat het dan? Ik ga weer een demootje doen. Heb ik hier ergens iets openstaan? Daar. Nee. Deze. Ja. Ik wil laten zien hoe dat code first development gaat. En daarvoor begin ik bij het schrijven van code. Wat er hoort in code first natuurlijk. Dus ik ga hier een klasse aanmaken. Bijvoorbeeld de klasse product. Dan heb ik hier een klasse, een publieke klasse product. En in die klasse producten maak ik wat properties aan. Een ID. Laten we het in het Engels houden. Een name. En een decimal Price. En laten we zien dat hij ook om kan gaan met master detail relaties. Laten we hier ook nog een property category maken. Van type category. Nou, zo ziet je entiteiten eruit. Heel erg plain en simpel. Mooie pokootjes. Een van het fijne daaraan is natuurlijk dat als je dit soort entiteiten in je businesslaag van je applicatie gebruikt, dat netjes persistence unaware is. In je businesslaag zie je niet dat die entiteiten afleiden van entity object, zoals in het oude entity framework. En je kunt dus makkelijk van database technologie switchen zonder dat al die andere lagen in de knie komen. In je andere lagen zie je niet, dit object wordt in de database gezet. Je ziet gewoon, ja, het is gewoon een product en je hebt een naam en een prijs en een categorie. Ja, misschien aan de ID zie je nog dat het iets met een database te maken heeft. Dan wil je natuurlijk ook een klasse categorie hebben. Klasse category. Het gaat te lang duren, want ik heb dat hier mooi, geloof ik. Ja. Even kijken. Zo. Hoppakee, zo uit de box gekomen. Een klasse categorie. En als je je categorie gemaakt hebt, dan heb je al je entiteiten klaar. Dan moet je ook een context maken. En die ziet er dan zo uit. Een klasse shop. Context, we zijn een winkeltje aan het maken met producten. En als je zo'n shop context hebt, dan heb ik daar weer code voor. Ik had gehoopt dat het er overheen zou vallen. En je ziet die shop context, daar hoeft niks spannend in te staan. Een DB set, dat ding moet ik wel afleiden van DB context. En je ziet, hij kent weer die types niet. Dus wat moeten we doen? En die framework erbij zetten. Manage NuGet packages, naar mijn local NuGet feed toe gaan. Installeren, accepteren en closen. Het duurt nauwelijks langer dan een gewone add reference waarbij je hier nog moet zoeken naar je DLL. Maar als het goed is, moet hij er nou zijn. Ctrl punt. Ja. Daar is hij. Die andere klassen hebben daar niet nodig, want die zijn persistence unaware. Dus die hoeven ook die. Er zitten ook geen types in die uit het entity framework komen. En dit is zo'n beetje wat we moeten doen voor Code First Development. Ik kan hier nog een programmaatje schrijven. Using shop context SA is een nieuw shop context. En ik kan het programma laten draaien. Maakt hij dan een database? Ja, helaas niet. Of helaas niet. Hij draait gewoon het programma en zegt, is goed gegaan, prima. Als het goed is, Management Studio, dan had ik van tevoren misschien op moeten starten. Dat valt wel mee. SQL Express. Ja, is goed. En hier staan standaard de Northwind en de Pubs database in, maar niet mijn eigen database die ik net heb willen aanmaken. Nou, dit is mijn oude demo, die kan wel dicht. Voordat ik de demo echt aanmaak, wil ik ook nog eventjes iets in mijn app.config neerzetten. Om ervoor te zorgen dat de database die gegenereerd wordt een mooi naampje heeft. En dat doe ik door een connectiestring hierop te nemen. Mijn connectiestringen moeten precies de naam hebben van mijn context. Anders moet ik in mijn constructor van mijn context aangeven wat wel de naam is. En ik heb hier ook SQL Express gebruikt. Ik ga naar dezelfde database toe. Daar staat DMMS. Hij gaat nog steeds niks genereren. Hij gaat pas wat genereren als ik ook daadwerkelijk er iets van gebruik. En dat kan zoiets eenvoudig zijn als het schrijven van een productquery. Heb ik hier ook staan. Maar het had wel een mooie geleid kunnen worden. Zo. Een query die zegt van ja, doe me alle producten maar uit de shopcontext. Als ik nu mijn applicatie draai, zie ik dat hij veel langer erover gaat doen. En dat komt omdat hij nu op de achtergrond een database voor me aanmaakt. Oh, dat is hij klaar. Als we nu hier gaan kijken, refresh, dan zie je dat hij een database heeft aangemaakt. En hoe ziet die database eruit? Nou, die heeft netjes twee tabellen. Product, meervoud, op waar, ik kom zo weer de vraag. Categories, meervoud, met kolommen erin. Hij heeft netjes een primary key aangemaakt en een stringetje. En hij heeft bij die andere heeft hij ook netjes een form key gemaakt van category ID naar die primary key hier. Een eigen primary key. Netjes de types goed gegokt en netjes een database gegenereerd. Ja, je had een vraag?
Ja. Dit lijkt natuurlijk heel erg blink. En als je link gebruikt, dan wordt er iets mee gedaan, zeg maar. Dan lees je de link als je de resultaten van de query die je gebruikt. Is dat bij de framework ook zo? Want in feite doen er nog steeds geen echt iets met de database gedaan in je code.
Je vraag is, kun je net als bij. Bij Link, of kun je nu Link weer eens gebruiken om die database te bevragen?
Nee, mijn vraag
is, oh. Je zegt nu van, ik heb
niks met de database gedaan,
dus daarom
moet de database niet
gecreëerd.
Maar in feite heb je met die query ook
nog
niks met de database
gedaan. Precies, ja, precies, ja. Dat verbaasde mij in eerste instantie ook. Ik dacht, ik moet die query uitvoeren. En als die query uitgevoerd wordt, wordt er pas iets met de database gedaan? Dat is jouw vraag. Waarom gebeurt er dan nu al wat? Want die query wordt niet uitgevoerd. Ja, dat verbaast mij ook. Blijkbaar gaat hij toch al wat doen met die query. Onder andere gaat hij kijken of al die dingen bestaan. Gaat hij via deze product gaat hij die DB setten raken. En omdat hij dat gedaan heeft, gaan er hier wat. De constructor gaat af. En dat is blijkbaar voldoende om. De constructor is natuurlijk al afgegaan. Maar blijkbaar is het voldoende om de database-generatie te triggeren. Het verbaasde mij ook dat je niet de query hoeft uit te voeren. Om al een database te laten genereren.
Ja. Als je nu bijvoorbeeld
ja, goede vraag. Wat gebeurt er nu als je hier iets weghaalt? Als je iets gaat veranderen aan je model, gaat dan de database ook weer weg? Nee, daar kom ik nog op. Ik heb nog 40 minuten. Ik ga laten zien wat er gebeurt als je dingen kapot maakt in je model. Dan blijkt er van alles kapot te gaan. En dat blijkt nooit meer goed te komen. Dan moet je wachten op het anti-framework 4.3. En dan blijkt dat je code migrations uit kan voeren, dan blijkt dat je kan zeggen van ja, als ik dit weghaal, dan wil ik dat je de database aanpast aan de nieuwe model. En dan kun je er allerlei configuraties aan meegeven, moet je de data behouden of niet behouden en van alles en nog wat. En dan kan hij op basis van een veranderend model in je code de database mee laten veranderen. Ideaal voor agile database development. Ja, agile development in het algemeen natuurlijk. Ja. Oké. Terug naar de PowerPoint. Code first development is heel simpel. Je bouwt je classes, je context. En er wordt een database voor je gegenereerd. Maar je wil meer. Je wilt bijvoorbeeld aangeven, ja, die naam van een product, dat is een verplicht veld. Ik wil dat als je een database genereert, dat je dan die kolom not nul genereert. En ik wil dat deze property, dat is mijn primary key. of deze property samen zijn mijn primary key. Dat wil ik aan kunnen geven. Ik wil iets kunnen doen met concurrency. Ik wil een optimistic concurrency instellen, zodat ik kan zeggen van ja, als er wat gaat veranderen in mijn database, dan verandert het. Dan wil ik eerst kijken of in tussentijd niemand anders in de database geweest is om dat te veranderen. Dat kan ik aangeven door een concurrency check op een bepaalde property te zetten. En zo kan ik met data annotaties zeggen in mijn code, ja, dit gedrag wil ik zien van mijn code in de database. Die properties, die data-annotaties, dat zijn dezelfde data-annotaties als in ASP.NET MVC. Wie van jullie heeft al wel met ASP.NET MVC gewerkt? 3.0, 2.0? Nou, dan ben je diezelfde database, diezelfde data-annotaties tegengekomen. Onder andere dat requirement, requirement, nee dat required. Dat required dat zie je ook in ASP.NET MVC terugkomen. Om je validatie mee te doen. Ook het feit dat je buddy classes kunt gebruiken. Hier je entiteit en daar je klassen waar je al dit soort properties op zet. En die twee klassen samen zijn dan je entiteit. Dat is ook mogelijk in Entity Framework 4.1. En dan kun je incoden allerlei database creatiestrategieën beschrijven. Je kunt in code zeggen, ja, ik wil graag dat als elke keer opnieuw, als ik de code run, wil ik dat je de database dropt en opnieuw aanmaakt. Nou, dat is vooral handig in je test DLL's. Als je netjes unit tests schrijft, dan kun je aan de start van je unit test kun je zeggen, ja, of in je unit test project kun je zeggen, ik wil de database strategie drop create database always instellen. En als je dan je test runt, dan begint hij met het weggooien van de database, het opnieuw creëren van de database. En dan gaat hij je test runnen. En dan heb je precies netjes controle over je testomgeving. En zo kun je ook aangeven, create database if not exist. Maak hem alleen maar aan als hij nog niet bestaat. Dat is de default overigens. En je kunt ook aangeven van ja, maak maar een nieuwe elk moment dat het model verandert. Dan was jouw vraag, wat gaat er gebeuren? Nou, standaard krijg je dan een foutmelding. Maar als je een van die andere strategieën hebt gekozen, if model changes of always, dan kun je prima je model veranderen, want hij gooit toch altijd de database weg en begint toch weer helemaal opnieuw. Ja, nou, als je een database gaat droppen, heb je een lege database, dus die wil je dan weer vullen. Er is ook een seed-methode die je kunt gebruiken. En in die seed-methode kun je op een entity framework manier de database een initiële vulling geven. Ook handig voor je testprojecten. Drop create database always en dan een seed en dan vul je je database met een standaard waarde. Dan kun je je test doen op data van je weet, zo ziet de data eruit. Even terug. Dat lijkt vooruit is terug. Ik moet nog eentje terug. Zal ik nog eentje terug gaan? Dus nog eentje terug. Een van de vervelende dingen van deze annotaties, data-annotaties in je code, is dat je code niet meer persistence unaware is. Want je hebt nu ineens data-annotaties in je code staan. Je zou dat kunnen verdedigen met van ja, ik zet bij naam het required attribuut. Dat is niet omdat het in de persistence zo nodig required moet zijn, maar dat is gewoon, dat hoort bij de data. Dit is een string die not nul mag zijn. Daarom zet je het required erbij. Dan zorg je dat dat ding not nul is. Dat zorg je ervoor als je hem gaat saven in de database. Maar datzelfde required attribuut wordt ook in de MVC gebruikt. Dus dat wordt ook gebruikt op het moment dat de gebruiker het tekstveldje niet invult. Nou, dan zegt de ASP dan het MVC, zegt, hey, het tekstveldje moet je invullen. Dus het hoort misschien wel gewoon bij je naam. En dan voelt het minder als persistence aware. Het voelt meer als van ja, dat required is een attribuut wat er echt bij hoort om aan te geven, het is niet zomaar een veldje, niet zomaar een stringetje, maar het is een stringetje wat niet nul mag zijn. En wat een maximale lengte van 200 karakters heeft. Dan wordt dat in de frontend gecontroleerd en dan wordt dat in de backend Ook afgedwongen. Oh, hoort het bij je datatype. Maar als je dat nou niet leuk vindt, dan kun je ook nog een Fluent API gebruiken. En in die Fluent API kun je encoden dit soort database directieven ook allemaal opnemen. Als dit veld is required, deze mag maximaal 200 karakters zijn, dit moet Unicode zijn, dit moet liggen tussen 0 en 15. Al dat soort constraints kun je ook opnemen in een API, encoden. En die code staat los van je entiteiten, los van je context. Is dat, die kun je ernaast hangen en zo zijn je entiteiten echt persistence unaware. Het is een hoop werk om die Fluent API te schrijven. En ja, de suggesties die ik in ieder geval uit de Microsoft blogs van het ADO.NET team haalde was. Van ja, dat die Fluent API die hebben we wel gemaakt. En daar kun je wel eens coole dingen mee doen. Maar doe dat niet te vaak. Doe dat alleen maar als je het echt nodig hebt. Als je echt vindt dat die data annotaties, dat je daar niet mee weg kan komen. Ja, en ook in mijn praktijk heb ik het gevoel van ja, met die data-annotaties kun je best genoeg. En die Fluent API, die heb je niet zo nodig. Ik kan wel zien van ja, in dit soort rare situaties zou ik dat wel willen hebben. Maar ja, misschien wil je dan helemaal geen code-first development meer doen. Maar wil je toch maar gewoon database-first development doen. Wil ik ook even wat van laten zien? Nog een half uurtje. Ik heb ook nog meer te vertellen trouwens. Ik heb hier al mijn code first demo. Ja, ik wil daar nu wat annotaties in aanbrengen. Bijvoorbeeld wil ik hier bij die naam zeggen. Ja, deze naam, daarvoor geldt dat die required is. Required. En er geldt ook voor dat het ding een max length heeft van 256. 250. Oh, dankjewel. Oh, die dingen kent hij trouwens niet. Control punt. Die zitten in system.componentModel.dataAnnotations. Dan had hij ook al eerder geroepen, denk ik. Zal ik 256 of 250? Dit voelt als een functioneel eis, hè? Dat de gebruiker heeft gezegd, ja, mag 250 lang zijn. En dit voelt meer een technisch eis. Van ja, dat ding mag maar 256 karakters zijn. Ik vind dit wel een mooi rond getal, dus ik laat het hierop staan. Maar dan als functionele eis. De lengte van de string, zo ga je 256 karakters. En zo kun je bijvoorbeeld ook nog bij bijvoorbeeld prijs opgeven dat we een range hebben en dat de prijs mag liggen tussen 0 en 2000.
Maar primary key kun je wel opgeven, maar andere indexen of...
Je kunt wel de vraag is, kun je andere dingen opgeven dan alleen maar primary key voor keys? Nee, je kunt wel zeggen van deze property zijn samen een primary key. Maar je kunt niet zeggen, dit is een foreign key of dit is, hier wil ik graag een index op hebben.
En ook niet uniek?
Ook niet uniek, nee. Ja. Helaas. Wat je nog wel kan doen, is je kan zeggen, bijvoorbeeld bij... bijvoorbeeld bij product. Ik wil dat mijn ID, de ID's die worden standaard. Hij ziet, dit is een ID omdat het de naam heeft, ID. En omdat het de naam ID heeft, dan denkt hij, dat zal de primary key wel zijn. Dat is by convention, heel veel by convention geregeld. Je kunt dat ook allemaal configureren, maar by convention is dit de key. En die is ook by convention, is het een identity, auto-generated. Dus... Hij wordt netjes een identity op de database aangemaakt. Netjes met een tellertje die elke keer als je een nieuw product toevoegt aan een database, een ding weer eentje ophoogt. Als je nou zegt, ja, dat wil ik niet, ik wil daar zelf de baas over zijn. Dan kun je hier ook nog bij zetten. En dat kan dan weer wel database generated van een database generated option dot this default. Maar je kunt ook zeggen, doe mij maar non, ga maar niks genereren. Ik wil de baas zijn over welke ID's daarin komen staan. Dat wil je meestal niet. Lijkt me even zo. Dit kun je maken. Verder wil je graag aangeven wat je database strategie is. En dan kun je bijvoorbeeld in code hier aangeven door te zeggen database uit system.data.entity. En dan kun je hiervoor aangeven een set initializer. En dan kun je hier een initializer klasse aangeven. Nieuw shop initializer. En dan kun je aangeven hoe de database gegenereerd moet worden. Nou, dan zet ik hier dan maar, een beetje lelijk, maar zet ik hier maar onder public class shop initializer. En die leidt dan af van, en hier zeg je wat je default strategie is, drop create database always van type shop context. Hiermee zeg je tegen het programma, je initialisatiestrategie, daar voeg ik deze aan toe. En deze initialisatiestrategie zegt van, ja, je moet altijd de database aanmaken, weggooien en opnieuw aanmaken voor de shopcontext. En hier kun je dan ook nog een override van een seed in doen. En die override van een seed, daar kun je initiële vulling geven voor een database. Bijvoorbeeld, die heb ik volgens mij hier staan. Deze. Lijkt dat ergens op? Klopt dat een beetje? Oh, ik heb hier de ID's. Hè? Oh, ik heb hier wel een harde. Nou, dat wil ik niet. Ga ik eventjes eruit gooien. Wat de producten met wat categorieën. Netjes een vulling voor de database. Je krijgt hier een context mee en je zegt hier netjes save changes op de context, zoals bij het anti-framework gewoon bent. En hij vult je database met initiële data. Dan willen we dat wel eens live zien. Oh, dan willen we misschien ook wel een echte resultaat van de query zien. Oh, dan willen we misschien ook iets selecteren. Where product dot... categorie is dairy. Dot name is dairy. Misschien lijkt het product. En dan kunnen we er hier nog doorheen. Walsen. Moeten we wel door de query heen lopen. En dan zeggen we hier, doe mij maar item.name. En dan krijgen we de naam van het product te zien. Runnen de applicatie. Hij gooit nu de database weg. Maakt opnieuw de database aan. Maar nu een nieuwe database, vult die database, doet een query op die database en komt tot de conclusie dat melk en boter allebei zuivelproducten zijn. Maar even naar de database. Dit is nog de oude database. Refresh. Hier zien we de nieuwe database. En de nieuwe database heeft een andere producttabel gekregen, namelijk een producttabel waar je ziet dat hier de name nou nog nul is en dat het een nvargar 256 is geworden, omdat er maar dat is de maximale lengte van dat ding. Nou, en zo kun je allerlei zaken op de database aanpassen. Het is trouwens niet heel goed te lezen dit, hè? Dat zie ik nu. Kun je nog wel lezen een beetje? Ik kon hier geloof ik ook nog zoomen. Zo, hè? Hij zoomt niet, echt. Nou, dan. Dan zonder zoomen. Dat was wat ik wilde laten zien, geloof ik. Oh ja, ik wilde nog iets laten zien. Wilde ik dat nog laten zien? Je kunt ook gebruik maken van de Fluent API om zaken te regelen. 23 minuten, nee, daar sla ik maar even over. Als we nog tijd hebben, dan kunnen we altijd nog doen. Ik kan wel even de codesnippet zien, dan zie je ook de code nog een beetje ervan. Het ziet er zo uit. Zo kun je in je model, nou ben ik denk ik toch bijna aan het doen. Aan je model builder moet je wel op de goede plek zitten. Kun je aan je entity zeggen van ja, de ID property die heeft deze generated option. De naam is required, heeft een maximale lengte van 250. En de price heeft een precisie van 10,2. Zo kun je ook buiten je code om dit soort zaken regelen. Waar moet je dat dan doen? Waar had deze code moeten staan? Ik ben nu toch bezig, laat ik het allemaal gelijk goed doen ook. Die code moet staan hier in je context. In je context heb je een override van onmodel creating. Die krijgt de model builder binnen en daarin hoort die Fluid API te komen. Fullscreen. En dit is de plek waarop je dit soort zaken regelt. En als je dit hier schrijft, dan kan het uit die productklasse, kun je al die annotatie weer weggooien, want dan wordt het hier geregeld. Oké. Dan is er ook nog validation. Waarmee, als je je data naar de database schrijft, er direct gevalideerd wordt of de data die je wegschrijft wel goede data is. En dat doet hij op basis van die annotaties die je neergezet hebt. Als je gezegd hebt, de naam is required, en je gaat iets naar de database schrijven, dan gaat hij even kijken of die naam niet nul is. Dat doet hij voor je, gewoon gratis. Kun je ook uitzetten. Contest, configuration, validation, unsafe enabled is false. En dan doet hij het niet voor je. Maar anders doet hij het allemaal netjes voor je. En dan krijg je netjes een foutmelding die zegt, voordat hij naar een database gaat, van ja, dat kan zomaar niet. Je kunt het uitzetten en dan gaat hij naar de database toe. En als je dan je database netjes code first gemaakt hebt, dan zet hij daar de constraints wel in. Dus dan botst hij daar op de constraint. Zegt hij, ja, dat is een not-null column. Dus ik kan hier geen lege naam inzetten. En dan krijg je een databasefout. En dan kun je ook nog met de hand controleren. Je kunt met de hand op de context zeggen, get validation errors. En dan gaat hij op dat moment valideren of de data die op dat moment in het model zit, of dat valide data is. En op basis daarvan geeft u dan ja, een setje van fouten terug van deze en deze entiteiten die zondigen tegen deze en deze constraints. Klinkt dat leuk? Kan ik ook even laten zien. Maar in dezelfde demo maar, gooi ik dit weer weg, anders staat het er zo dubbel in. Dat mag. Ik ga ook nog over enums hebben. Ja. Ik heb nog 19 minuten. Ja. Ik ben nog van plan over code migrations, over enums en misschien nog over special types te praten. Validatiedemootje eventjes laten zien. Is er nog tijd voor? Nou, misschien als ik het allemaal wil vertellen, dan... laat ik deze dan maar echt overslaan. Dat was wat er nieuw was in het NT-framework 4.1... Wat is er nieuw in het Entity Framework 4.2? Nou, eigenlijk is er niks nieuw in Entity Framework 4.2. Ze hebben het uitgebracht. Er zitten vooral bugfixes in. Dingen die fout gingen, die gaan sinds 4.2 niet meer fout. Dat is mooi. En ze zijn overgegaan op semantic versioning. En ook dat stelt niet zo heel veel voor. Semantic versioning zegt vooral dat zodra dit getalletje verandert, heb je non-breaking changes. En zodra dit getalletje verandert, dan heb je echt een verandering in de API die weliswaar non-breaking is. En vanaf 4.2 hebben we gezegd, nou, daar houden we ons aan die afspraak. Goed. Dan het Entity Framework 4.3. Het Entity Framework 4.3, daar zijn twee belangrijke nieuwe dingen ingekomen. Het eerste belangrijke is migrations. En met migrations heb je de mogelijkheid om, de vraag kwam in het begin al, om als je je model verandert, om dan je database mee te laten veranderen. En dat door de Entity Framework op te laten lossen. Entity Framework ziet van, oh ja, het model was eerst zo, nu is het model zo, dat is veranderd. De database zag er zo uit, moet er dus nu zo uitzien. Ik ga SQL scriptjes opsturen die de database veranderen. Alter tables, alter columns, allerlei dingen worden er netjes veranderd op de database. Daar ga ik zo wat van laten zien. En er zijn nieuwe data-annotaties gekomen. Je kunt nu ook, geen nieuwe data-annotaties. Je kunt nu ook data-annotaties op non-public properties zetten. Eerder kon het alleen op public properties. Maar is wel nuttig. Ga ik niet laten zien, maar is wel nuttig dat dat kan. Code-based migrations. Het idee van code-based migrations is, je hebt code, daar is een database uit gegenereerd. En als je dan je model verandert, dan is het standaard zo dat je een exceptie krijgt. Zeg maar ja, je model is veranderd, dat gaat niet meer werken zo. En wat je dan kunt doen, is dat zegt hij ook in de foutmelding, misschien wil je wel migrations enablen. Dan moet je je Package Management Console openen. En dan kun je vanuit je Package Management Console in PowerPoint, in PowerPoint niet, maar PowerShell commando's, kun je PowerShell command enable migrations opgeven. En dan kun je migrations gaan maken. En dan kun je een migration toe gaan voegen. Zeg maar, ik wil graag de migration. Ik wil graag dat je een migration voor mij klaarzet. Op basis van de veranderingen die tot nu toe geweest zijn, dan gaat hij een migration voor jou klaarzetten. Dan gaat hij de verandering in de stijger zetten. Scaffolding van je migration. Gaat hij allemaal voor je doen, als je dit PowerShell-commando geeft. En dan heeft hij dat gedaan, dan krijg je code. En in code staat dan, tenminste als je code-based migration hebt, dan staat er wat voor veranderingen die van plan is te gaan doen. Dan kun je dan nog met je hand in gaan zitten editen van, ik wil toch eigenlijk nog een beetje anders. Ik wil namelijk dat het zo en zo eruit ziet op de database. En dan tenslotte kun je het PowerShell-commando geven, update database, en dan wordt netjes de database geüpdate. Nieuw in 4.3. En het ziet er zo uit. Ik heb hier, als het goed is, klaarstaan. Ja, welke was het? Ik heb hier klaarstaan op mijn C-schijf een workspace en daarin een demo 5 code migrations. Daar is die. En in die demo 5 code migrations heb ik alvast klaarstaan. Een klasse person, tadaa, met daarbij een person context, die zegt, heb ik geleerd van het Entity Framework, de meervoud van person is people. En ik heb hier ook een initializer klaarstaan, die zegt van ja, als ik met de standaard create database if not exist, met een seed die netjes de database vult met personen, en dan heb ik hier nog een programmaatje. En in het programmaatje staat van, ja, dit is je database initiatiestrategie, maak maar zo context aan, haal maar alle personen op en druk ze maar af. Dan ziet het er zo uit. Ik run mijn applicatie. Duurt even, want hij moet een database aanmaken en drukt daar netjes. Nou, je hoeft niet te zien, precies te lezen wat er staat. Daar staan netjes namen en plaatsnamen uit de database. Dat zie je hier ook terug. Dat is dan wel handig dat je dat kan lezen. Refresh. Ik ga het toch nog een keertje proberen. Daar is die gekomen. Er is hier een people database gekomen. En die people database, er zit netjes een tabel in. People, en die heeft netjes kolommen gekregen. Met first name, last name en voorgaan max. Natuurlijk veel te veel. Daar willen we constraints op zetten. We willen dat je altijd een achternaam moet hebben. En dat je maar 200 karakters lang mag zijn je naam. Of 500 of 5000. In ieder geval niet max. Dus dat willen we graag veranderen. Dus we gaan ons model daarvoor aanpassen. Nu moet ik ook weer terug kunnen. Ja. Dan gaan we naar ons model toe. En we zeggen bij die person, zeggen we, oh ja, die last name, dat moet required zijn. En dat required, dat zit in de goede namespace, in deze namespace. Zullen we er ook een max length nog op zetten? Van de 1024. Dat is ook een mooi rondgetal. Gaan we onze applicatie nog een keer runnen? Dan zien we deze foutmelding. Wat zegt hij? Even omhoog scrollen. Even weer een beetje zoomen. Kan dat net? Nou, hij zegt, the model backing the people context has been changed since the database was created. Ja, dat klopt, hè? Dat was precies wat ook de vraag was. Wat gebeurt nou als je model verandert? Nou, dat geeft een foutmelding. Ik zeg, ja, dat werkt niet meer. Consider code first migrations to update the database. Nou, dat was precies wat ik wilde demoen. Hoe werkt dat met code first migrations? Nou, dat werkt als volgt. Ik ga naar mijn package manage console en ik zeg, ik wil graag migrations enablen. Enable min migrations. Dan gaat hij voor mij een migrations mapje aanmaken waarin hij zegt, nou, in het begin zag het er zo uit. En allemaal code daarbij gegenereerd. En dan wil ik in mijn package management console zeggen, ja, ik wil nu mijn database updaten. Ik wil eerst de migration klaarzetten. Add migration van, ja, wat heb ik toegevoegd? Add constraints. En dan gaat hij voor mij bedenken, oh, wat is veranderd sinds die tijd? Oh, blijkbaar is er iets veranderd aan de kolom last name bij de people. En wat is er veranderd? Nou ja, dat strengetje, dat is heeft nou nullable false en max length 1024 gekregen. Heeft hij zelf bedacht? Heeft hij bedacht omdat hij in de database het vorige model heeft opgeslagen? Heeft hij opgehaald uit de database het vorige model vergeleken met het huidige model en een delta gemaakt en dat in code uitgedrukt? Wat er gebeurt als je die maxlengte klein zet dan de data die er nu al is? Ik denk dat je dan een foutmelding krijgt van de database die zegt van ik kan deze update niet doorvoeren. Wat je kunt doen hier nog bij, is je kunt hier nog SQL queries opnemen. Heb ik er volgens mij eentje klaarstaan. Dat is dan wel een andere, maar een vergelijkbaar iets. Je kunt hier nog een SQL query opnemen. Deze gaat over het berekenen van een username. Maar je zou hier ook kunnen zeggen, ja, ik wil de last nemen afhakken op 1024 karakters. En die update kun je dan meesturen en dan wordt die netjes geüpdate en dan wordt alles afgehakt. Nou, dat doen we nou niet. We willen wel deze migration nu ook uitvoeren. Dus we gaan naar de Packet Console Manager en we zeggen hier updata min database. En hij zegt dat hij het gedaan heeft. Nou, dat zal er wel. Zullen we dan naar de database gaan en we zeggen refresh maar. Dan zien we nu dat hij een nieuwe tabel heeft waarin die veranderingen zijn doorgevoerd. En je kunt hier dus voor allerlei zaken zelf bij regelen, omdat het code first is, kun je allerlei erop inhaken. Je kunt zelf SQL-updates meesturen om je data mee te laten veranderen. En je kunt dat ook niet doen. Je kunt ook zelf nog in die code first, die gegenereerde code van die migratie, kun je zelf nog allerlei dingen in de code veranderen en helemaal het maken zoals jij het graag hebben wil. Oké. Terug naar de PowerPoint. Ja, eigenlijk hebben ze daar nog niet echt iets voor gemaakt om indexen. Ik ben het in ieder geval nog niet tegengekomen om indexen goed te regelen. In die migratie, je zou zo'n SQL statement erop kunnen nemen. Maar ik denk dat de beste manier is om gewoon naar SQL Management Studio te gaan en het daar zelf met de hand te doen. Dus niet via de code first. Ja, dat kan. Dus je kunt daar gewoon SQL-code op sturen. Ja. Dus kan wel. Ik weet niet of het een goed idee is, maar het kan wel. Denk ik. Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik denk dat. Je kunt daar SQL sturen, dus ik denk dat dat ook kan.
Maar elke keer als je dan zo'n migratie uitvoert, dan is die weer kwijt dat hij daarvoor zeg maar die index op toevoegt.
Ja, omdat hij dat zelf niet bijhoudt. Omdat dat niet in dat code-first model zit. Dus je blijft daar last mee houden. Ja. Goed, naast code first migrations heb je ook automatic migrations. Dan doet hij een aantal dingen voor jezelf. Onder andere hoef je dan geen add migration zelf uit te voeren. Mag nog wel, maar hoeft niet meer. Hij bedenkt veel meer zelf, maar het is ook veel minder krachtig. Dus daar moet je maar. Ga ik verder niet op in. Ja. De down is dat je. Ja, precies. Je kunt ook teruggaan in je. De vraag is, ik zag hier een up en down staan. Daar kun je inderdaad ook gebruiken. Je kunt ook teruggaan in de migration. Je kunt zeggen van ja, ik wil terug naar de migration van voor de constraints. En dan gaat hij weer terug naar de migration van voor de constraints. En dan voert hij deze down eruit. Ja. Dan het laatste onderdeeltje van vandaag gaat over de CTP van juni 2011. En dat is wat er gaat komen waarschijnlijk in het Entity Framework 4.5. Wat uit gaat komen met de rest van .NET 4.5. Tenminste, dat is wat mij voorgehouden wordt. Dus dat vertel ik jullie ook maar. Wat is daar nieuw in? Nou, jij vroeg het net al, zit enums in? Nou, die zitten erin. De CTP zit het in. Dan zal het in het echt ook wel komen. Wat de verdere stoere veranderingen zijn, is dat ze datatypes hebben voor de geolocatie. Dat je op basis van je Je moet maar eens daarop googelen, op DB Geography, een datatype waarin je de plaat vast kan leggen. Het is handig in van die handheld devices om te zien waar je bent. En dat kan netjes in je queries gebruikt worden, in je linkqueries. Je kunt zeggen, doe mij alle objecten die een halve kilometer hier vandaan zijn. Ja, vertel me, welke zijn dat? Wat er ook nieuw is, zijn table value functies. Je kunt nu SQL queries schrijven die een table valued functie zijn, die een tabel opleveren en die je dan kunt gebruiken voor de rest van je query. Zodat je op een SQL, op een stored procedure een link query kan loslaten en dan op het resultaat van die stored procedure nog kunt zeggen, oh ja, ik wil filteren en slicen en dicen en dat dan niet in je geheugen gebeurt, maar op de database gebeurt. Mooi support. Ook nog allerlei dingen voor performance verbeteringen zijn daar gekomen. Nou, over enums wil ik het dan nog even hebben. Wat kan je doen in de nieuwe versie? Je kunt, als je een datamember hebt, kun je zeggen, convert to enum en maak je een enum van. Is dat een hele schokkende verandering? Nee, eigenlijk is het wel een beetje een suffe verandering in die zin dat het alleen maar werkt voor getalletjes hier, niet voor stringetjes of zo, alleen maar voor getalletjes. En wat hij doet is, hij slaat een lijstje op. 0 betekent deze categorie en 1 betekent deze categorie. En dat is precies je enum datatype. En hij maakt netjes een mapping van de 0 en 1 uit de database naar die dingen op het scherm. Of in je entity objecten. En daar heb ik hier nog een mooie demo van. Dat wordt er gelijk ook mijn laatste demo. Dus de tijd ook om. De tijd gaat toch altijd sneller dan je denkt, hè? Maar ik wil dit nog even laten zien, onder andere ook omdat je daar speciaal naar vroeg. Ik dacht van ja, dan kan ik. Oh, dat valt nog tegen hier, zeg. Nou, dan maar voor een 4. Nieuw projectje. Gaan we dit projectje maar doen. Ja, precies. Er is nog een CTP, die ga ik maar niet in het echi installeren. Grote problemen meegekomen, oké. Nou, dat is een goede tip dan voor iedereen om dat in zo'n virtuele PC te installeren. Deze doet trouwens helemaal niks. Hij is ook een beetje slecht zichtbaar, die VPC-image. Heb ik nu een project geopend? Jawel, hè? Alleen zie ik hier nou helemaal niks tevoorschijn komen. Oh, ik zit hier. Ik moet naar de Solution Explorer. Heb ik nog steeds niks, hè? Het belangrijkste wat je moet doen is, je moet hier als target framework het CTP profile kiezen. Ah, tijd is op. Dan missen jullie de rest van de demo. Tijd is op. Zal ik maar stoppen? Of wil je het nog zien? Ja, dit geeft ook een raar beeld. Dat klopt, het is een beetje in een rare volgorde gegaan. De vraag is, is er nog wat uitgekomen? Dit anti-framework is in juni 2011 uitgekomen. Is er daar nog wat uitgekomen? Ja, dit is in 9 februari gereleased. Dus dit is nu echt. En dit is alleen nog maar een CTP. Dus,
kun je iets zeggen over wanneer?
Ja, als .NET 4.5 uitkomt, zal dat uitkomen. Dat moet je niet aan mij vragen. Maar dit jaar volgens mij nog wel. Volgens mij ook nog wel in het begin, voor de zomervakantie. Heb ik mij laten vertellen. Ja. Maar dat is een grote disclaimer en ik weet het eigenlijk ook niet. Ja. Zijn er nog vragen? Dan moeten we dat maar weer laten. Dank jullie voor je aandacht.